Daarna volgt de schriftlezing die u vanmiddag kunt vinden in de eerste brief van de apostel Johannes. En daarvan het eerste hoofdstuk vanaf vers 5. En we lezen door het tweede hoofdstuk tot en met vers 5. Dus 1 Johannes 1 vanaf vers 5 tot en met het vijfde vers van het tweede hoofdstuk.
En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en wij u verkondigen, dat God een licht is en gans geen duisternis in hem is. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken we hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Mijn kinderkens, schrijf u deze dingen, opdat gij niet zondigt. En indien iemand gezondigd heeft, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de wereld, de zonde der gehele wereld. En hieraan kennen wij dat wij hem gekend hebben, zo wij zijn geboden bewaren. Die daar zegt, ik ken hem, en zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar. En indien is de waarheid niet. Maar zo wie zijn woord bewaart, en die is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden. En hieraan kennen wij dat wij in hem zijn.
Deze verse, gemeente, die de tekst voor de prediking van vanmiddag vormen in deze dienst van dankzegging en nabetrachting, die spreken ons van goddelijk onderwijs. En we letten vanmiddag dan op drie dingen. Allereerst, in dat goddelijke onderwijs zien we een belofte. In vers 8, ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. In de tweede plaats zien we een waarschuwing. In vers 9, wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel. En in de derde plaats zien we een oproep, een opwekking. In vers 11, verblijd u in de Heere en verheugt u gij rechtvaardigen. Dus goddelijk onderwijs, een belofte, een waarschuwing en een oproep. In Psalm 32, gemeente, gaat het niet alleen over de vergeving van de zonde. De vergeving van de zonde is wel het hart van de psalm, het middelpunt van de psalm. Maar David laat ook direct zien hoe dat doorwerkt in zijn dagelijks leven. Hoe de vergeving van de zonde in zijn leven effect heeft. Hij zegt, ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. De vraag bij deze tekst is wel, wie zegt dit? Deze tekst wordt vaak ook wel gebruikt bij bijzondere gelegenheden of bij de gelegenheid van een bevestiging van een huwelijk. En dan wordt vaak ook direct gedacht, dat zijn woorden van de Heere. Maar het is de vraag of dat zo is. Het is ook heel goed mogelijk dat David zich als leraar voor zijn volk ziet op dit moment. Om wat zij zelf heeft meegemaakt nu ook door te geven. Hij weet uit eigen ervaring hoe snel je van de weg van de Heere af kunt dwalen. En een eigen zondige weg kunt gaan. En nu hij geleerd en geleid is door de Heere zelf, gaat hij het volk onderwijzen om ze te leren de weg die ze gaan moeten. Hij wil ze behoeden en beschermen bij het afdwalen van God vandaan. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat het een woord van de Heere zelf al direct is. Dat David de Heere sprekend invoert. Het laatste woord van vers 8 zou daar misschien op kunnen wijzen. Mijn oog zal op u zijn. Het ligt misschien wel voor de hand om dat toch wel te betrekken op het oog van de Heere. En minder op David. Maar welke uitleg we ook kiezen, het is in ieder geval een woord van God. Een belofte van goddelijk onderwijs. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die u gaan zult. Wat betekent dat? Wat is de weg die gegaan moet worden? Wat is het onderwijs dat David geeft of dat de Heere door David aan David zelf en aan zijn volk geeft? Dat is allereerst ook het eerste gedeelte van de psalm. De weg tot de vrede met God. Dat is de weg van de schuldbelijdenis. Oprecht zijn voor God. En oprecht blijven voor God. Ook na deze avondmaalzondag, als die weer voorbij is. Wel gelukzalig is de mens in wiens geest geen bedrog is. Ook in de tijd die komen gaat, gemeente. Eerlijk blijven voor God. Je zonden eerlijk benoemen. Want wanneer je zonden verbergt, dan dwaal je weer bij God vandaan. Dan breng je jezelf in het donker. Dan ben je weer een schaap dat verdwaald is. Zonden oprecht belijden, dat is niet alleen maar in een voorbereidingsweek op het avondmaal, dat dat misschien wat extra accent krijgt en wat extra aandacht krijgt en dat je het gevoel hebt, na het avondmaal, nou hebben we dat dan maar weer gehad. Nee, is het leven van een christen niet doorlopend. Oprecht zijn, eerlijk zijn voor God, zoals de apostel Johannes dat ook zegt in de schriftlezing die we vanmiddag samen hebben gelezen. Als we in het licht wandelen, dan blijven we eerlijk voor God. Dan verbergen we onze zonden niet, maar dan belijden we die voor God. En dan komen we telkens met onze zonden tot het bloed van de Heere Jezus. En wat een wonder. Johannes die schrijft, ik heb u deze dingen geschreven, opdat gij niet zondigt. Daarmee wil hij zeggen dat u niet in de zonde blijft leven. En dat u tegen de zonde gaat strijden. Maar als er iemand is die gezondigd heeft, die in zonde valt, we hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. En dat is wat de Heere u mee wil geven op deze avondmaalzondag. Dat wij een voorspraak hebben bij God zelf in de hemel. Wij mogen dagelijks een beroep doen op de Heere Jezus. Op het bloed dat reinigt van alle zonden. Neem elke dag de toevlucht tot God en tot het bloed van de Heere Jezus. Elke dag je reiniging zoeken bij Hem. Van zonden die je bewust doet en van zonden waarvan je misschien niet eens bewust bent dat je ze doet. Elke dag om vergeving vragen. Heeft de Heere Jezus het ons niet geleerd in het Onze Vader om dat te bidden? Vergeef ons onze schuld. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En dat is niet een gebed voor één keer, maar dat is een gebed voor elke dag, ook na het avondmaal. En de Heere Jezus is de middelaar aan de rechterhand van de Vader, tot wie we mogen komen. Ook als we weer in zonde vallen, ook na het avondmaal. Je kunt het voornemen hebben om voor de Heere te leven, omdat Hij het zo waard is. Tegen de zonde te strijden. En het verlangen om je leven in dienst van de Heere te geven. Maar je valt jezelf soms zo gauw weer tegen, ook na de avondmaalzondag. Maar hier is een middelaar, gemeente, Jezus Christus. Er is niemand die ons liever heeft dan Hij. We mogen tot Hem komen met onze zonde. Ook na de avondmaalzondag. De Heere vraagt niet om volmaakte mensen na de avondmaalzondag, maar om oprechte zondaren. Maar het gaat niet alleen om de vergeving van de zonde. Het gaat ook om het effect en de uitwerking daarvan. En dan kom ik toch weer bij dat woordje bedrog. David was in zonde gevallen. Toen was er in zijn geest bedrog en heeft ervaren hoe bevrijdend het is om eerlijk voor God te zijn, zonder bedrog. Hij verlangt om eerlijk voor God te leven, oprecht voor God te leven. Nu, dat is ook het verlangen naar heiliging, om jezelf ten dienste van God te stellen, om voor God te leven en niet in de zonde te leven. Dat is ook wat tot het onderwijs behoort, wat hier in onze tekst bedoeld wordt. Dat is ook de belofte die de Heere zelf geeft. Ik zal maken dat u in mijn inzettingen zult wandelen. Ik zal een nieuwe geest in het binnenste van u geven. En u zult in mijn wegen gaan. Ja, het is een gebod om voor de Heere te leven. Maar het is niet alleen een gebod. Stel je voor dat het alleen een gebod was. Dat we voor God moesten leven en dat we aan zijn geboden gehoorzaam zouden zijn. En dat we het zelf maar moeten uitzoeken om dat zelf te doen en op onze eigen manier dan maar in te vullen, zo goed en zo kwaad als het gaat. Nee, het is een belofte. Ik zal u onderwijzen, ik zal u leren van de weg die u gaan moet. God geeft een oprecht hart. God geeft een oprechte geest. In Psalm 51, we hebben dat gezongen aan het begin van de dienst. Daar bidt David, ook naar die hele situatie van Bathsheba en Uria. Neem uw heilige geest niet van mij. En hij bidt om een rein hart, om een vaste geest. Hij heeft voortdurend de leiding van de Heilige Geest nodig. Dat heeft hij wel ervaren. Want wat gebeurt er als je aan jezelf wordt overgeleverd? En als je je eigen wegen gaat zonder die leiding van de Heilige Geest? En als je je daar tegen gaat verzetten? En als je daar tegen ingaat? En nu hoort David uit de mond van de Heere en hij geeft het ook door. Dat is wat de Heere nou wil doen in ons leven. Hij wil ons door zijn Heilige Geest heiligen, oprecht maken, oprecht voor hem leven. Is dat nou de uitwerking ook van deze zondag, gemeente? De uitwerking van de viering van het avondmaal, dat er in ons hart een sterker verlangen is om oprecht en eerlijk voor God te leven, om de weg te gaan die hij wijst in zijn geboden. Is de ontmoeting met de Heere aan zijn tafel voor ons zo tot zegen dat we zeggen, Heere, u bent het waard. U bent naar waarde nooit te danken. We kunnen nooit naar waarde u danken, maar ik verlang ernaar om in uw wegen te gaan. Ik heb er weer zin en vreugde in gekregen om in uw wegen te gaan. Heeft het offer van de Heere Jezus ons vandaag versterkt in dat verlangen? Is dat het gebed ook op deze nabetrachtingsdienst? Maak in uw woord mijn gang en treden vast. Heere, doe mij op het spoor van uw geboden gaan. Schraag op dat pad mijn wankelende gangen, want daar strekt zich al mijn lust en liefde heen. Ik zal u leren van de weg die u gaan wilt. Ja, dat gaat met vallen en opstaan toch. Zo is het op school toch ook, jongens en meisjes. Misschien maak je op school wel eens een keer een opdracht, een tekening. En dan heb je een tekening gemaakt. En dan zeg je, nee, dit is het helemaal niet. En de juffrouw die zegt, ja, dat moet eigenlijk wel beter. Nou, wat kun je dan beter maar doen? Dan kun je beter maar die tekening in elkaar frommelen en in je prullenbak gooien. En weer opnieuw beginnen. Nou, zo is het ook in het leven van Gods kinderen. Leren van de weg die we gaan zullen. Gehoorzaamheid ook aan de geboden van de Heere. Oprecht voor de Heere te leven. Dat gaat met vallen en opstaan. Maar het kenmerk is je volhart. Je gaat door. Want de Heere is het zo waard. Ook als je avondmaal gevierd hebt. De Heere is het zo waard dat je hem dient. En dat je hem looft en prijst. Ik kom daar straks nog op terug aan het einde van deze psalm. Je loopt, om zo te zeggen, toch niet zomaar van tafel. Dat doe je thuis toch ook niet? Voordat je van tafel gaat, als je gegeten en gedronken hebt, dan lees je eerst een stukje uit de Bijbel en je dankt de Heere voor wat hij gegeven heeft. Het gaat toch ook om dankbaarheid aan God? En is het zo ook niet met het avondmaal? Als je aan zijn tafel hebt aangezeten, dan zeg je toch vandaag niet, nou, we hebben weer avondmaal gevierd en we hebben het weer gehad en de komende 3 maanden, dan hoeven we daar verder niet meer aan te denken en ons mee bezig te houden. Nou, als we er zo mee omgaan, gemeente, dan klopt er iets niet. Als je oprecht avondmaal viert, dan zeg je, Heer, als er één ding vandaag nog duidelijker geworden is voor mij, dan is dat u mijn liefde waard bent. Dat ik u gehoorzaam ben. Dat ik de weg van uw geboden ga. En dat is een belofte, gemeente. Daar wil ik vanmiddag de vinger bij leggen. Het is een opdracht, jazeker. Maar wat de Heere beveelt, zei Augustinus al. Dat belooft hij ook. Dat geeft hij ook. En daarom mogen we bidden om de leiding van de Heilige Geest. De Heere Jezus heeft immers gezegd tegen de discipelen en daarmee tegen heel zijn kerk, naar hemelvaart en Pinksteren, wanneer die zal gekomen zijn, de Heilige Geest, die zal u alles leren. Ook om gehoorzaam te zijn aan de Heer. Ook om de weg van de Heer te gaan. Het is de Heilige Geest die ons gelijkvormig wil maken aan het beeld van de Heer Jezus Christus. En daarom is ook deze avondmaal zondag, waar de Heer zijn belofte geeft, deze avondmaal zondag alle reden om de Heer ook aan die belofte te houden en te zeggen: Heere, laat het ook in de komende tijd in mijn leven gezien mogen worden, dat ik u lief heb, dat ik u dien, dat ik groei in de genade, dat er meer vruchten van de Geest in mijn leven te zien zijn. Want daar verlang je toch naar. Dat God in je leven verheerlijkt wordt. God die alles gegeven heeft. Zijn eigen Zoon. Voor mij. Hij is voor mij de dood ingegaan. De eeuwige dood. Is hij het niet waard? Leg dan de vinger bij de belofte. Jezus die gebruikt het voorbeeld van een aardse vader die zegt: die zal zijn kinderen toch geen stenen geven als ze om brood vragen. En zullen aardse vaders die zondig zijn, als die al zo met hun kinderen omgaan, zal dan de hemelse vader die alleen maar goed is, zal hij hen de Heilige Geest niet geven die hem bidden. Na betrachting houden is bidden, gemeente. Biddend je weg verder gaan. Neem uw Heilige Geest niet van mij. Heere, maak het waar in mijn leven. Dat door uw Geest de vrucht van uw genade in mijn leven steeds weer en steeds meer openbaar komt. Ik zal raad geven, staat er in de tekst. Inderdaad, de Heere geeft raad. Dat wil zeggen, hij geeft wat je nodig hebt aan adviezen, om het zomaar eens even te zeggen, wanneer je verlegen bent om hoe je verder moet, of dat je niet weet hoe het moet, of dat je keuzes moet maken in je leven, ook als christen, waarvan je zegt: ik vind dat zo ontzettend moeilijk en het is allemaal niet zo zwart-wit altijd wat je moet doen. Dan mag je bidden: Heere, leidt u mij door uw woord en door uw geest. Is dat ons gebed ook op deze avondmaal zondag? Heere, leidt u mij. Heere, neemt u mij bij de hand, ook in de komende tijd. Want ja, als je jezelf wat hebt leren kennen, dan word je bang voor jezelf en voor je eigen geest. En heb je de leiding van de Heilige Geest nodig. En wil je die niet missen en moet je er niet aan denken dat God zijn Heilige Geest van je zou wegnemen. Gelukkig geeft de Heere de belofte. Dat hij ons door die geest wil leiden, die zal u alles leren. Dat is de leidsman. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Mocht die mij op mijn paan ten leidsman strekken, hield dan uw wet. Dan leefde ik onbevreesd. Deze belofte die wil ik vanmiddag ook toepassen op u en jou hier vanmiddag in de kerk, die het misschien wel erg moeilijk hebben met het avondmaal. Zijn er die niet hebben deelgenomen aan het avondmaal. En dat is misschien niet omdat je niet zou willen, niet omdat je niet zou verlangen. Maar je weet niet hoe dat moet. En het is voor jezelf zo moeilijk. En je zegt: ik kan niet. En je weet dat die nodiging van de Heere afslaan, dat ook niet zomaar iets is. Daarvan kun je toch de Heere niet de schuld geven. Dat is toch mijn ongeloof. Dat is toch mijn schuld. En misschien zit je vanmiddag wel weer met een schuldig gevoel na het avondmaal in de kerk en denk je: deze keer weer niet. Leg die nood bij God neer. Ik zal u onderwijzen. Ik zal u leren van de weg die u gaan moet. Roep hem aan om zijn leiding, om zijn trekkende kracht. Opdat u onderwijs ontvangt, ook in de komende tijd. Want als het echt uw verlangen is om het avondmaal te vieren, dan zult u ook na vanmiddag niet zeggen: nou ja, dat leggen we dan maar weer even naast ons neer en dan zien we over 3 maanden wel weer als het voorbereiding is. Nee, dan wordt dat ook nood in je hart. En zeg je: Heere, hoe moet het nou verder? Wilt u me leiden en wilt u me de volgende keer aan uw tafel brengen? Ik zal u leren, ik zal u leiden. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Dat is ook weer een belofte. Laten we dat maar betrekken op het oog van de Heer. Zoals een moeder dat kleine kind in de gaten houdt. Dat doe je toch als je in de speeltuin zit. Dat kleintje van je, dat is daar aan het spelen. Nou, elke keer je oog, hou je op je kind. Stel je voor dat er wat gebeurt, dan ben je er gelijk bij. En als je het niet zou zien, zo stook met de Heer. Zijn oog is op al degenen die hem vrezen. Dus het is hier niet het dreigende oog van God, dat hij alles ziet en weet en kent, maar het is het zien vol van liefde. Hij houdt je vast, hij laat je nooit meer los, ook al val je in zonde. En net als Petrus en David. David hier, tegen de achtergrond van Psalm 32, met die hele geschiedenis van Bathseba en Uria, maar ook Petrus, later bij zijn verloochening. Want toen Petrus de Heer Jezus verloochend had, wat gebeurde er toen? Toen draaide Jezus zich om en keek die Petrus aan. Hij ging niet met de rug naar Petrus toestaan. En hij bleef niet met de rug naar Petrus toestaan. Nee, hij draaide zich om en hij keek Petrus aan. En toen zag Petrus in de ogen van Jezus, dat Jezus hem vasthield. Jezus hem vol liefde aankijkt. Wat ontdekkend, inderdaad, ontdekkend. Het zal aan de ene kant als een scherp mes door hem zijn heen gegaan. Ik heb mijn heiland verloochend. En aan de andere kant in de ogen van de Heer Jezus las hij ook de trouw. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. Wat een belofte gemeente. Als God zegt, mijn oog is op je. Ook in de komende tijd, hoe het levende dan ook uitziet, wat er ook gebeurt, hij waakt over mij. Hij waakt over mij dat ik niet verloren ga. Hij waakt over mij, zodat ik de goede strijd zal strijden, het geloof zal behouden en straks de kroon van de rechtvaardigheid zal ontvangen. Zo kan ik verder naar het avondmaal, gemeente. Je kunt het goed hebben op een zondag in de kerk. Als je thuis meeluistert, met de gemeente verbonden bent. En je komt straks de kerk uit. En er zijn weer dingen die je aandacht vragen. Morgen is er weer je werk. Alles gaat weer draaien. Het is weer maandag. De zorgen kunnen weer op je afkomen. Het verdriet kan weer je hart vervullen. De problemen kunnen je soms zoveel zorg baren dat je soms ook niet weet hoe het allemaal verder moet zorgen die je boven het hoofd gaan groeien. De Heere verzekert aan het avondmaal, wie bij mij schuilt, mijn oog zal op u zijn. Vergeving van zonden, dat is niet het enige wat God doet. God neemt ons ook aan tot zijn kinderen en hij waakt over ons. Met een vaderlijke zorg, dat zonder zijn wil zelfs geen haar van mijn hoofd zal vallen, ook in de komende tijd niet. En dan weet ik niet hoe de komende maanden zullen verlopen. Ik weet niet hoe het zal gaan. Maar Gods belofte is waar en betrouwbaar. Mijn oog zal op u zijn. Zijn oog is er elke dag, elk uur, in de moeilijkste dagen, in de donkerste uren. Hij waakt en hij beschermt. Niet dat ik het altijd zie en altijd beleef. Ik moet elke keer er weer bij gebracht worden. Om te geloven dat het waar is. En dat wil het avondmaal nou ook doen. Die beloften van de Heere bevestigen. Dat hij ons nimmer meer verlaat. En dat we ook in alle droefheid, met een opgeheven hoofd, onze heiland uit de hemel zullen verwachten. Ja, dat we zullen leven in het licht van zijn wederkomst. En zo onze weg door dit leven zullen gaan. Dus dat is het eerste vanmiddag, een belofte. Maar dan ook een waarschuwing. Ja, David zegt in vers 9, wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel dat geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. David gebruikt hier het beeld van een paard, een ezel, die bedwongen wordt met een toom, dat is een teugel, he, door de mond heen van zo'n dier. En dat wordt dan aan de teugels vastgemaakt en zo wordt zo'n dier in bedwang gehouden. En wordt zo'n paard vastgehouden en ook gestuurd welke richting het op moet. Als het de verkeerde richting op wil, dan degene die op het paard zit zo op die manier toch het paard weer die kant op proberen te krijgen. Ja, David die denkt aan een koppig paard dat zich verzet, dat in bedwang gehouden moet worden. Waarom zegt David dit nu zo ineens? Misschien zegt u wel, ja, ik vind dat eigenlijk wel wat uit de lucht komen vallen hier in deze psalm. Dat David ineens dit voorbeeld gebruikt, een waarschuwing geeft en zegt, wees niet gelijk een paard. Wat dacht u? Als David dit op dit moment zegt, zal hij zichzelf niet in zo'n paard herkennen dat zich is blijven verzetten tegen God in al die tijd dat hij zijn zonde voor God bleef verbergen en maar gewoon doorging. En zijn geweten het zwijgen oplegde. Natuurlijk wist hij wel dat hij verkeerd had gedaan met Bathseba en met Uria. Maar hij dekte het toe. Hij verzette zich ertegen om het voor God te belijden. Dus dat is wat David hier aangeeft. Hij wil het nog eens een keer duidelijk onderstrepen. U en jij die de Heere kent. Wees niet gelijk een paard, met andere woorden. Houd de zonde niet aan de hand. Verberg de zonde niet. Dek het niet toe. Bekeer je tot God. Het zal toch niet waar zijn. Dat je vandaag op die manier avondmaal gevierd hebt. Terwijl je bewust een zonde aan de hand houdt en die niet voor God beleden hebt en er ook niet tegen strijdt. Dat je die zonden achtergehouden hebt, dat er een deel van je leven is wat je verbergt. En jezelf misschien ook nog wel wijs maakt, nou ja, we zijn allemaal zondaren, dus dat zal dan ook wel goed komen. David zegt vanmiddag, wees niet zo dom als een paard dat zich blijft verzetten. Bekeer je. Laat je door God overtuigen van je zonde. En verzet je er niet tegen. Als God je aanspreekt op die zonde, leg dat niet naast je neer. Want wat moet God dan gebruiken om je tot inkeer te brengen? Moet er iets anders gebeuren? Ja, deze woorden zou je kunnen zeggen, spreekt David ook in zijn algemeenheid uit. En dat geldt ook voor mensen die zich niet tot God bekeren. Misschien zitten er zulke mensen vanmiddag ook wel in de kerk en luisteren en die zeggen, ja, ik heb ook geen avondmaal gevierd, want dat kan ook helemaal niet, want het hoeft van mij ook helemaal niet, ik heb er ook helemaal geen belang bij. Ik leef liever mijn eigen leven zonder God. Ja, je kunt je tegen God blijven verzetten, maar je zit hier wel vanmiddag in de kerk. En God laat wel zien wat Hij in u en in jouw leven bedoelt. Hij bedoelt je bekering. Ook al zeg je misschien vanmiddag, van mij hoeft het helemaal niet. Je denkt alleen maar aan de korte termijn van dit leven. Voor het hier en nu. En je sluit je ervoor af dat het leven met God het echte leven is. Ik denk bijvoorbeeld aan dat voorbeeld uit de Bijbel, koning Manasse, die ook helemaal niks van God wilde weten. Hij had van huis uit de dienst van de Heere meegekregen, het woord van de Heere. Hij was een zoon van de Godvrezende koning Hiskia. Maar hij moest er helemaal niks van hebben. Hij ging zijn eigen weg en hij ging leven als de heidenen met hun eigen goden. En hij ging het volk nog voor. En we lezen dan in de Bijbel, God sprak wel tot deze Manasse en tot het volk. Maar ze merkten het niet op. Ze luisterden niet. En toen kwam op een gegeven ogenblik het zover dat de legers van Babel in Jeruzalem kwamen en die namen Jeruzalem in en die namen koning Manasse mee naar Babel en daar kwam die in de gevangenis terecht. En toen kwam die tot bekering. Toen erkende Manasse dat de Heere God was. Ja, dat moest er kennelijk voor gebeuren in het leven van Manasse om het verzet op te geven. Maar ik zou vanmiddag willen zeggen, gemeente, laat zulk een dwang voor u niet nodig wezen en voor jou ook niet. Verhard je hart vanmiddag niet, maar laat je leiden. De Heere, we zagen het vanmorgen, die laat zich vinden. Het is vandaag de tijd van het vinden, ook op deze avondmaal zondag. U en jij bent er getuige van hoe goed de Heere is, die zijn handen uitstrekt naar zondaren, naar mensen die het niet verdiend hebben. En David zegt, ik heb het ervaren hoe belangrijk het is, maar ook hoe heerlijk het is, hoe bevrijdend het is om je zonden te erkennen, om het verzet op te geven. En dat wil de Heer ons laten zien. Hij wil u en jou jaloers maken. Om ook die weg van David te gaan. Om voor hem te buigen. Schuif dat niet af. Misschien zijn er ook wel jongeren hier in de kerk. Die hebben nog geen belijdenis gedaan. En ze denken er misschien af en toe wel eens een keer over na. En zo, als het seizoen straks weer begint. Zal ik wel, zal ik niet. En misschien zijn er ook wel die zeggen. Ja, ik zit nog een beetje in dubio. Zal ik wel, zal ik niet. Je wil, ja... Ja zeggen tegen de Heere, dat betekent nee zeggen tegen de wereld. Het is allemaal zo moeilijk en alles zo lastig. En ik zal niet zeggen dat het niet lastig is. Ik zal niet zeggen dat het niet moeilijk is. Maar ik wil je vanmiddag namens de Heere wel zeggen. Laat je door hem leiden. Geef je verzet op. Geef je over aan hem. Meld je aan voor de belijdeniscategorisatie. Is de Heer het niet waard dat jij op zijn tijd ook hier aan zijn tafel mag zitten? En dat je ook die bevrijding, die vreugde mag kennen waarvan David hier spreekt. David die zegt er nog bij, als je zonder de Heere leeft, dan heb je veel smarten. Dan heeft hij het over de goddelozen. En bij goddelozen, dan moet jij niet denken alleen maar aan mensen die heel goddeloos leven. Waarvan we zeggen, dat is eigenlijk te erg voor woorden. Maar goddeloos is in de Bijbel ook zonder God leven. Ook al ben je misschien aan de buitenkant nog wel aardig netjes. Maar je leeft zonder God. Je weigert te bekeren. Ja, dan zul je veel smarten hebben. Wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Al heb je het misschien goed en blijft het misschien ook nog wel even goed gaan. Maar uiteindelijk, gemeente, zonder God gaat het niet goed in je leven. Dat is het thema van heel het psalmboek. Vanaf de eerste psalm, de weg van de rechtvaardige. Dat is de weg die zal blijven tot in eeuwigheid. Maar de weg van de goddeloze, die zal vergaan. Zonder God gaat het niet goed. En wat ik je bidden mag vanmiddag in de naam van de Heere Jezus. Keer je tot hem. Verhard je niet, maar laat je leiden. Want er is geen heerlijker leven dan het leven met God. En dat is wat David aan het einde van deze psalm laat zien. Hij zegt, verblijd u in de Heere. En verheugt u gij rechtvaardigen. Zing vrolijk, al gij oprechten van hart. Ja, David wekt de rechtvaardigen op, de oprechten van hart. Dat zijn dezelfde mensen die vergeving van zonde ontvangen hebben. Die hun zonde en schuld beleden hebben. Mensen die in zichzelf niet zoveel rechtvaardigs vinden. Maar die juist de toevlucht nemen tot het bloed van de Heere Jezus Christus. En als je dat elke keer door de Heilige Geest weer ziet en ook beleeft. Hoe goed God voor je is. Hoe genadig God is. Zegt David, dan heb je toch alle reden om je te verblijden en in God te verheugen. Het is niet voor niks dat het woord in het Nieuwe Testament voor genade en blijdschap, dat die met elkaar samenhangen, dat die afkomstig zijn van dezelfde stam. Genade brengt tot blijdschap. Nee, laten we de tekst goed lezen. Er staat niet in dat je vandaag na het avondmaal je verblijdt over alles wat je als christen meemaakt. En over alle moeilijke en verdrietige dingen die je hebt en alle zorgen die je hebt en alle pijn die je hebt. Dat David zegt, daar moet je over verblijden. Alsof het een soort vrolijkheid is. Nou ja, toe maar, we moeten maar vrolijk zijn. In het leven van de gelovigen is er ook verdriet. Wat dacht u van David, hè? Hij heeft vergeving van zonde ontvangen, maar God heeft wel tegen David gezegd, na dat hele gebeuren met Bathsheba en Uria, het zwaard zal van uw huis niet wijken. En wat heeft David een ellende meegemaakt met zijn eigen kinderen gemeente. Daar kun je niet over verblijd zijn natuurlijk. Dat geeft soms zoveel verdriet en pijn. Maar het gaat hier ook niet om een blijdschap over dingen die gebeuren. Het gaat om een blijdschap in God. Over wie God is. Verblijd u in de Here. Habakkuk die zegt, al zou er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zou er geen vee meer in de stal zijn. Al zou de vijgenboom kaal zijn. Met andere woorden, dan is er een ellende gemeente. Als er niks meer is om te eten. Als de stal leeg is. Als er niks meer groeit. We kunnen ons dat eigenlijk niet voorstellen. Habakkuk zegt, toch zal ik van vreugde opspringen in de Here en mij verheugen in de God van mijn heil. Dat betekent die blijdschap, die komt niet uit de omstandigheden, maar die komt uit God zelf. De Heilige Geest werkt die blijdschap. En de Heilige Geest die wekt ons op om ons in God te verblijden. In deze God. Die is oneindige liefde. Zijn enige geboren zoon heeft meegegeven tot een verzoening van de zonde. Als je deze God hebt, heb je alles. Hoe je levensomstandigheden ook zijn. En ik bedoel dat niet gemeente om dat te kleineren of te zeggen dat doet er allemaal niet toe. De vreugde in God kan soms ook getemperd worden. En de vreugde in God kun je soms ook weer kwijtraken door alles wat je meemaakt in je leven. En dan is het toch elke keer weer nodig dat de Heilige Geest mij laat zien door het geloof wie deze God is. Ook in de moeilijkste omstandigheden van het leven. Hij is voor mij een verberging. Hij is een schuilplaats. In deze God ben ik geborgen voor tijd en eeuwigheid. In de donkerste nachten ook van het leven. Kijk, als de Heilige Geest mij zo God weer laat zien. En als ik dan door de Heilige Geest ook weer gewezen word op die tekenen van brood en wijn. Die het bevestigen dat de Heere zo is. En dat hij betrouwbaar is. En dat ik op hem aan kan. En dat ik nooit teleurgesteld en bedrogen met hem uit zal komen. Ook al kan ik erop aangevochten worden tot en met. Ik zal mij verheugen. In de God van mijn heil. God is mijn heil. Dat geeft echte vreugde gemeen. Dat is echte vreugde. Dan is de blijdschap van de Heere mijn sterkte. Omdat ik alles in God vind. En zo is het avondmaal. Door God gegeven. Om ons te verblijden. Te verheugen. Ja, rechtvaardigen. Oprechten van hart. Deze God is toch alles voor u en jou geworden. Is hij het niet waard? Is hij het niet waard? Om alle lof te ontvangen. Dat ik verder ga. Met deze blijdschap in mijn hart. Om wie God is. En dat ik het mag weten. Hoe mijn weg ook verder gaat. Hij zal mij leiden. Hij zal mij leren. Zijn oog. Is op mij. Straks komt de eeuwige vreugde. Het avondmaal wil ons ook oefenen. In dat beginsel van de eeuwige vreugde. Die we hier op aarde al mogen hebben. Als een voorsmaak. Een voorproefje. Van hoe heerlijk het straks zal zijn. Om God volmaakt. En voor eeuwig te dienen. Rechtvaardig volk. Verheft u blijde klanken. Verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Zing vrolijk, roemt zijn deugden te allen tijd. Gij die oprecht van hart en wandel zijt. Amen.